Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent Van de Voet uit Veenendaal zal voorgaan. Voor fotum en groet zal proponent Van de Voet een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 92 vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het eerste vers van Psalm 92. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ik heb dus allereerst een bericht van overlijden voor u. Op vrijdag 25 oktober overleed op de leeftijd van 92 jaar mevrouw Petronella Quint de Weijer. Ze woonde aan de Groenestraat 4. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdagavond 29 oktober van 7:30 tot 8:30 in het rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op woensdagmiddag 30 oktober om 13:30 in het rouwcentrum, waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op de begraafplaats aldaar. We gedenken de rouwdragende familie in onze voorbeden en we zingen nu Psalm 90 vers 6. Psalm 90 vers 6. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Psalm 95, vers 1 zingen wij nu. Psalm 95, vers 1. Wij gaan uit de 10 geboden lezen en daarna zingen we Psalm 50, vers 1 en 9. 50, 1 en 9. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Laten wij nu samen bidden. Heer in de hemel, wij danken u hartelijk dat wij vanmorgen hier in de kerk kunnen zijn. Of deze dienst thuis kunnen meebeleven. En we danken u met de kinderen dat zij in de kindernevendienst mogen samenkomen. En we bidden u dat wij een goede dienst uit uw hand mogen ontvangen. Er hebben al heel veel klanken geklonken vanmorgen. Lof op uw grote naam. Pijn over de gebrokenheid en de vergankelijkheid van het leven die wij voelen omdat er een gemeentelid overleden is, Petronella Quint de Weijer. En dat raakt ons, niet alleen omdat wij weten dat er nu een verdrietige familie is, maar omdat wij ook weten dat wij zelf vergankelijke mensen zijn. We bidden voor hen in deze moeilijke dagen. Maar we bidden ook voor onszelf dat wij in de vergankelijkheid van het leven ons houvast vinden in u. En dat reikt u ons aan, ook in deze dienst. Dat hebt u ons vorige week meegegeven in de kerkdiensten en dat geeft u ons nu weer mee. Het houvast dat wij nodig hebben in leven en in sterven. We danken u hartelijk dat u voor ons gezorgd hebt de afgelopen dagen, niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Niet alleen als we blij waren, maar ook als we verdrietig waren. En we danken u dat uw woord ons de weg gewezen heeft om te bewandelen als wij voor keuzes stonden. Wij konden ons dan richten op onze eigen begeerten en verlangens, maar we konden ons ook afvragen wat u wilde. En wat goed was voor onze medemens, voor onze naaste. Daar wijst u ons op en dat hebt u vanmorgen ook alweer gedaan in uw geboden. En we bidden u dat we dan ook in de nieuwe week het spoor van uw geboden zullen volgen. We danken u als we een rustige vakantieweek hadden of een prettige werkweek. Maar we leggen ook het gewicht bij u neer als het een zware week was. En bidden dat u ons vandaag dan weer de nieuwe rust geeft en de ontspanning die nodig is om met moed verder te gaan. Heer in de hemel, we bidden u dat u zelf uw woord opent vanmorgen. Dat uw Heilige Geest ons helpt het te verstaan, te begrijpen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Dan zal het een goed moment zijn als we uw stem horen en ook met ons meedragen als we straks weer naar huis gaan. We bidden voor uw wereldwijde kerk. Sommige gelovigen hebben niet de ruimte om in vrijheid samen te komen. We bidden dat ook zij, ondanks dat, een gezegende zondag mogen ontvangen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan het boek Obadja lezen. Als u het kan vinden. Nou, u vindt het na de profeet Amos. En die hebt u waarschijnlijk eerder te pakken. Amos, Obadja, Jona, Micha. Ik ga met u nadenken over antisemitisme. Het is nu 75 jaar geleden dat er op diverse plekken gevochten werd. Dat Nederland voor een deel bevrijd werd. En als, ik weet niet welke krant u leest, maar er wordt heel veel aandacht aan geschonken. En niet alleen aan de oorlogssituaties van 75 jaar geleden. Ook aan het lot van de Joden in de oorlog wordt zeer regelmatig weer aandacht geschonken. En daarom wil ik daar nu over nadenken aan de hand van het boek Obadja. Daar staat boven profetie van het oordeel over Edom en de verlossing van Israël. Edom, de Edomieten, dat waren de afstammelingen van Esau. En Israël, dus afstammelingen van Jacob. Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere, Heere over Edom. En dan komt er een zwaar oordeel. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats. Hij die in zijn hart zegt, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend en al bouwde u uw nest tussen de sterren. Ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. Als er dieven bij u komen of nachtelijke verwoesters, hoe zult u uitgeroeid worden? Stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, zullen ze niet één nalezing overlaten? Hoe is Esau doorzocht? Wat hij verborgen heeft, opgespoord. Tot aan de grens hebben ze u gestuurd, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Esau? Uw helden, Teman, zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Esau wordt uitgeroeid door een slachting. En dan komt de reden waarom Edom zo zwaar gestraft wordt. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. En dan wordt dat uitgelegd, wat dat geweld was van Edom tegen Jacob. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was u ook als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene die van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen en zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn. En het huis van Jozef een vlam. En het huis van Esau zal tot stoppels worden. Zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft het gesproken. Het zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen en het laagland het gebied van de Filistijnen. Ja, ze zullen het gebied van Ephraim en het gebied van Samaria in bezit nemen en Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaanieten was tot aan Zarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem, die in Sefarad zijn, zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van de Heere zijn. Nou, hier gaat de preek over. Wij zingen nog Psalm 80, een schreeuw van Israël tot God om verlossing. Psalm 80, vers 1, 4, 5 en 11. 80, 1, 4, 5 en 11. Na de preek zingen we nog twee liederen uit Weerklank over Sion en Jeruzalem. En direct na de preek is dat Weerklank 27 vers 1, 3 en 4. Nou, ik heb dus als thema gekozen antisemitisme, Jodenhaat. U moet eerst eens met mij meedenken. Of jullie, hè, kunnen uiteraard ook met mij meedenken. Mijn vrouw komt uit Loenersloot. Net over de grens, 50 meter over de grens, Baanbrugge. Maar het zit eigenlijk gewoon tegen het dorpje Loenersloot aan. Van een boerderij. En ik weet niet of u weet waar dat ligt. Dus noem ik het eventjes Breukelen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Baanbrugge, Apkoude, Amsterdam. Dat is het rijtje. Eerst langs de Vecht en dan langs de Angstel, zo richting Amsterdam. In Loenersloot staat ook een kasteel. En dat kunt u tegenwoordig bezoeken, sinds een paar jaar. Dat is interessant. En dat kasteel, dat stond, 100 meter bij de boerderij. Ja, het staat er dus nog. 100 meter bij de boerderij vandaan, waar mijn schoonvader vandaan komt. Maar die heb ik daar nooit gekend. Dus dat was er vlakbij. En dat kasteel, dat was, kasteel Loenersloot, was in de oorlog een of ander hoofdkwartier van de Duitsers. En dus dat, die liepen daar af en aan. Dus gewoon in het zicht van de familieboerderij, zeg maar. Op een gegeven moment heeft de commissaris van de koningin, eigenlijk alle commissarissen van de koningin in alle provincies, besloten dat alle dorpen aan het begin van het dorp een bord moest zetten, Joden niet gewenst. Ja, en de commissaris van de koningin van de provincie Utrecht was een NSB'er, dus die stond erop dat het inderdaad in alle dorpen gebeurde. Joden niet gewenst. Dus de meesten werden natuurlijk in Amsterdam gebracht, hè. Joden werden daar in een ghetto ondergebracht, verschrikkelijk. Maar als er dan mensen uit Amsterdam wegtrokken, Joden, wegvluchten, dan kwamen ze dus in al die dorpjes waar dan het bord stond, Joden niet gewenst. Moet je eens even over nadenken. Verschrikkelijk. En dat bord, dat stond bij dat kasteel Loenersloot, bij de familieboerderij. En nou moet u meedenken. Wat zou u nou gedaan hebben als ze dat bord bij u in de wegberm zouden timmeren? Ja, je zou naar die Duitsers gekeken hebben die er in en uit trokken bij dat kasteel. En vervolgens zou je gedacht hebben, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ja? En wat zou u nou gedaan hebben als u op zondag uw fiets gepakt had om naar de kerk te gaan? En dat was dan in dit geval in Loenen aan de Vecht. En dan stap je op het erf, op de boerderij, op je fiets. Je gaat het erf af, je komt op de straat en dan zie je het bord Joden niet gewenst. En jij fietst door naar de kerk. En dan hoor je in de kerk dat het heil uit Israël is. Dan hoor je dat de Heer Jezus Christus onze redder en verlosser is. Dan hoor je daar de boodschap dat we zelfs vijanden moeten liefhebben. Dat Israël zijn u weet het, hè, wat we in de kerk horen. Dat hoor je daar dan. En dan stap je op de fiets. En dan ga je weer naar huis. En dan fiets je weer langs dat bord, Joden niet gewenst. En dan ga je koffie drinken. En dan zeg je tegen elkaar, het zijn toch verschrikkelijke tijden die wij meemaken. Maar wat moet je? Wat moet je? In Doorn stond ook zo'n bord. Ja, in heel veel plaatsen. In Doorn stond zo'n bord en daar hebben nog mensen een pot verf gepakt. En het wordt niet ondergeverfd. waardoor er ineens op dat bord bij de ingang van Doorn stond Joden gewenst. Dat is dan een verzetsdaad, hè? Een kwast verf pakken. Ik heb het nagevraagd toen ik een foto zag van dat bord, want er is een foto van. En dan zie je dat kasteel op de achtergrond. Ik heb het nagevraagd bij de familie van mijn vrouw, toen die nog leefden, hè, oude ooms en tantes. Wat hebben jullie nou gedaan toen jullie dat bord zagen? En weet u wat ze allemaal zeiden? Echt, allemaal. Ze zeiden, we weten helemaal niet dat daar een bord gestaan heeft. Nee, daar weten we niks van af. Niet één van, terwijl ze daar woonden en ik de foto kon laten zien. Ze wisten het niet. Dat kan natuurlijk ook. Dat je langs zo'n bord fietst en het niet ziet. Omdat je het niet wil zien. En het kan ook dat je het gezien hebt en dat je het vergeet. Omdat je het wil vergeten. Want het is te erg. Te erg. Nou, hier werken vast wel mensen bij de gemeente. Als u nou die gemeenteambtenaar geweest was, die dat bord daar moest neerzetten. Had u dat gedaan? Of had u geweigerd? Had u gezegd nee, nee, nee? Of had u gedacht, ja, hoor eens, dan ben ik mijn baan misschien wel kwijt. Dat wil ik niet, want het is oorlog. Het is toch al moeilijk genoeg. Dat kan ik mijn vrouw en kinderen niet aandoen. Of misschien had u wel geredeneerd. Ja, ja trouwens, ik zeg u, maar ik bedoel natuurlijk gewoon mijzelf. Ja, ik kan dat nou wel weigeren, maar dat doet een ander het. Dus dat bord dat komt er toch wel. Laat ik het dan maar netjes neer, laat ik het dan maar neerzetten. Met pijn in mijn hart. Ja, weet u wat het resultaat is? Iedereen werkt mee. Iedereen werkt mee. Dat Joden zodat Joden horen niet gewenst. Joden op de vlucht niet gewenst. Joden op de vlucht uit Amsterdam gepakt, teruggebracht, niet gewenst. De meeste mensen keken op, zeiden, er waren wel dappere mensen hoor, die Joden verborgen. Maar de meeste mensen waren niet dapper. En heel veel Nederlanders hadden gewoon een hekel ook aan Joden. Waarom? Niemand die het weet. Maar dat zat in de cultuur en in de lucht. En het resultaat was, 104.000 Nederlandse Joden zijn vermoord. Afgevoerd door de Nederlandse spoorwegen naar Westerbork en vandaar naar concentratiekampen, gaskampen. 104.000 Nederlandse Joden zijn vermoord. Omdat wij bordjes neerzetten, Joden niet gewenst. Omdat wij opzij keken, omdat wij het wilden vergeten. Omdat wij ook geen raad wisten. Omdat wij wel naar de kerk gingen, maar het niet wensten toe te passen op de Joden. 104.000. En toen ze terugkwamen, waren degenen die terugkwamen bijna nergens welkom. Want de Nederlanders hadden hun huizen intussen gekregen en hun spullen ingepikt. Het is echt. Ik lees erover in de krant. Ik kan soms die berichten nauwelijks lezen. Als je daar toch over nadenkt. Het is zo weerzinwekkend. Zo vreselijk wat daar gebeurd is. Antisemitisme. Je had de bedenkers ervan. Je had degene die het uitvoerde, de kwaadoeners. Je had de meelopers. Je had de mensen die noodgedwongen meededen. Je had de opzijkijkers. En de Joden die vroegen zich af, waar is onze verlosser? En daar eindigt het boek Obadja mee. Hè? Verlossers zullen komen. Waar zijn nou onze verlossers? Waar zijn onze redders? Waar zijn onze helpers? Nou, we gaan naar het boek Obadja. Als we dat lezen, dan gaat het over het oordeel over Edom. En dat oordeel over Edom, dat is allerverschrikkelijkst. Kijk, de Bijbel is ook geen lievig boek, hoor. Als het gaat over de oordelen van God. Het oordeel over Edom is zeer heftig. Edom wordt aangeklaagd dat het een arrogant volk is. Dat ze zich een hoop verbeelden. Dat ze zich schuilhouden in de bergen. Dat ze allerlei wijzen hebben. Maar die wijsheid die zal ook verloren gaan. En Esau zal door zijn bondgenoten in de steek gelaten worden. En die zullen het land Edom aanvallen. En vervolgens zal het volkomen vernietigd worden. Er zal niemand overblijven als God het oordeel over Edom voltrekt. Nou, dat is niet leuk. Het is niet leuk om te lezen. En dan denk je, hoe komt dat toch, dat God zo boos is op Edom? En dat komt vaak in de Bijbel. Hier heb ik nu uit Obadja gelezen, maar het staat wel een keer of vijf in het Oude Testament. Dat God echt heel boos is op Edom. Hoe komt dat nou toch? Nou, en dat komt, en dat wijst Obadja haarscherp aan. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal God u straffen. Want wat is er namelijk gebeurd? Koning Nebukadnezar, de vijand, heeft Juda veroverd. In 586 voor Christus was dat. En heeft Jeruzalem en heeft ook de tempel verwoest. In die oorlog. Het was een verschrikkelijke oorlog. Was ook aangekondigd door de profeten in, maar dat laat ik nu allemaal even zitten. Nebukadnezar heeft Jeruzalem verwoest en de Joden in ballingschap weggevoerd, voor zover ze uiteraard dan al niet gedood waren. En wat was de rol van Edom? Edom heeft Nebukadnezar geholpen. En heeft Nebukadnezar op een hele vuile en geniepige manier geholpen. Op een hele lafhartige wijze. Edomitische soldaten, mannen, ik weet niet hoeveel. Edomitische mensen, die waren er als de kippen bij toen Jeruzalem verwoest ging worden. En ze hebben hun steentje eraan bijgedragen in die strijd. En ze hebben het vanaf de lafhartige zijkant gedaan in eerste instantie. Zij waren degene die zich verkneukelden over de ondergang van Jeruzalem. Ze waren eerst gewoon heerlijk blij over het feit dat ze zagen dat de inwoners van Jeruzalem vermoord werden en weggevoerd werden. Vervolgens gingen ze over tot actie, namelijk tot het helpen legeroven van Jeruzalem, het plunderen. Het in bezit nemen, het wederrechtelijk in bezit nemen van wat eigenlijk toebehoorde aan de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dus ze roofden en ze plunderden. En vervolgens boden ze hand- en spandiensten aan koning Nebukadnezar. Zullen wij om Jeruzalem heen de wegen, de toegangswegen bewaken en vluchtelingen opvangen? En zullen wij op alle wegen bordjes zetten, Joden niet gewenst, zodat als de mensen uit de hoofdstad wegvluchten, dat ze geen kant op kunnen. En op de kruispunten en op de toegangswegen naar Jeruzalem stonden de Edomieten. En die vingen de Joden op die op de vlucht waren, die het vegenlijf probeerden te redden. En ze hebben hen overgeleverd aan de Babyloniërs. Nou, Obadja, die is echt zo boos en zo teleurgesteld. We hebben het gelezen. U had dit niet mogen doen. U had dit niet mogen doen. En dan noemt hij al die dingen die de Edomieten gedaan hadden. Wat de Babyloniërs gedaan hebben, is vreselijk. Maar wat de Edomieten gedaan hebben, dat is nog vreselijker. En waarom is dat zo vreselijk? En dat zegt Obadja in die zin die ik alweer aangehaald heb. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob. Dat is het. Daar zit de pijn. Daar zit de aanklacht. Bij wijze van spreken, Nebukadnezar, dat was nog de vijand. Dat was de vijand met wie Israël niks te maken had. Dat was de op macht gezinde, vijandige koning van ver weg. Maar Edom, dat was het broedervolk. Het buurvolk ook, hè, in het zuiden, zuidoosten van Juda. Het buurvolk, het broedervolk. Edom, dat was het volk dat afstamde van Esau. Zoals Israël het volk was dat afstamde van Jacob. U had beter moeten weten. U wist wat u deed, zegt Obadja. En wat je deed, dat had je nooit mogen doen. Want Jacob en Esau zijn broeders. Had je handen afgehouden van Jeruzalem. En die lafhartige daden van jullie, dat jullie zelfs vluchtelingen uitleverden aan de vijand. Waar haalden jullie het vandaan om dit je broeder aan te doen? Jullie kenden Jacob toch? En jullie kenden de God van Jacob toch? Wat hebben jullie gedaan? Hoe hebben jullie dit ooit durven doen? Dat is de klacht. Er zit zo'n diepe pijn bij Israël over wat de Edomieten gedaan hebben. Omdat het broeders waren van hetzelfde huis. Kinderen van dezelfde vader en moeder. Afstammelingen van Abraham, Isaac. Die scheur die er ooit gekomen is tussen Jacob en Esau. Die spanning die er eigenlijk al was toen ze nog bij Isaac en Rebekka in één huis woonden. Die leek goed gekomen te zijn nadat Jacob teruggekeerd was bij Laban vandaan. Maar is eigenlijk nooit goed gekomen. Er is altijd spanning gebleven tussen Jacob en Esau. De afstammelingen van Jacob en Esau. En op die kwade dag, toen Nebukadnezar Jeruzalem vernietigd heeft, toen heeft Esau eigenlijk wraak genomen op Jacob. Toen hebben de Edomieten hun gram gehaald op Jacob, terwijl ze nog steeds broeders waren. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt Obadja, zegt God tegen Edom. Nou, je zou dit eigenlijk het antisemitisme van Edom kunnen noemen. De jodenhaat, de broederhaat van Edom. Antisemitisme in het Oude Testament. Ja, ik ging met u 75 jaar terug, naar Loenersloot. Maar, ach, die geschiedenis dat Gods volk vijandschap ontvangt. Dat de mensen niks willen weten van de Joden, van Gods uitverkoren volk. Die geschiedenis die is al zo oud en zo pijnlijk. Die dateert al uit de tijd van Esau en Jacob. Die dateert al uit de tijd van Nebukadnezar. Die dateert uit de tijd van de Romeinen, want die hebben Jeruzalem ook verwoest. Later natuurlijk. Maar weet u wat nou het erg is? Het is nooit opgehouden. Het is ook nooit opgehouden toen de christelijke kerk kwam. Het is ook nooit opgehouden in Europa. Altijd door is er... Ja, er zijn natuurlijk rustige periodes geweest. En er zijn landen geweest waar het een poosje goed ging. En dat poosje was dan misschien wel een paar honderd jaar. Maar elke keer kwam het weer terug. Kwam het weer terug... De jodenhaat. Maar hier in Europa was het de haat die gevoed werd door de kerk. Door de kerk, wist u dat? Edom was een broedervolk. Het is verschrikkelijk, een broedervolk. Maar de kerk... Dat was ook een broedervolk. En nog. De kerk en Israël zijn ook kinderen uit hetzelfde huisgezin. En dat nou uitgerekend de kerk er ook zo verschrikkelijk veel aan heeft bijgedragen. Dat de Joden veracht werden, uitgesloten werden, gediscrimineerd werden, vermoord werden, pogroms. In Rusland, in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk, nou, overal. Overal in de geschiedenis, elke keer weer dook het op, de Jodenhaat. Het is verdrietig om te zeggen, maar wij zijn allemaal helemaal weg van de reformatie en van Maarten Luther. Maar Maarten Luther heeft in zijn geschriften, vooral toen hij ouder werd, echt allerverschrikkelijkste dingen gezegd over de Joden. Maar niet alleen Maarten Luther hoor. Hier in Nederland wordt Erasmus geprezen. En zelfs door de niet-gelovige Nederlanders. Maar Erasmus was ook een antisemiet. Dus het zat er helemaal diep in. De haat van de Joden. En welke redenen ze ook hadden en wat ze ook altijd bedacht hebben, waarom het gerechtvaardigd zou zijn. Het was de haat van het broedervolk. Van de kinderen van hetzelfde huisgezin van God. En daarom was het zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk. Eerst werden de Joden vervolgd omdat ze erbij wilden horen. En dan moesten ze apart wonen. En dan werden ze de stad uitgegooid. En dan luidde er in Utrecht een Jodenklok om 6:30 s'avonds. En dan moesten alle Joden de stad uit. Want ze mochten er niet bij horen. En toen officieel gelijkheid kwam tussen de mensen 200 jaar geleden, toen werden de Joden scheef aangekeken omdat ze er niet goed genoeg bij hoorden, omdat ze nog gewoon Jood wilden blijven. Altijd weer zijn de redenen gevonden om de Joden te vervolgen en te haten en uit te roeien. Ik heb pas dat was van een collega op de CEE, die docent Oude Testament. Die hield een afscheidscollege over hoe het Oude Testament in de christelijke kerk gelezen werd in de loop der eeuwen. Nou, dan is het eigenlijk ook weer verbijsterend, want hij eindigde dus hoe dat in de 20ste eeuw gelezen werd. En dan legde hij er ook uit hoe in Duitsland de kerk zijn uiterste best deed om de Bijbel te ontjoodsen. Dus er werden gewoon hele stukken uit de Bijbel gehaald. En er werd dus een ontjoodste Bijbel uitgegeven. Waarin uit niets meer bleek dat de Bijbel een boek was van de Joden. En dat Jezus een Jood was. Het ontjoodsen van de Bijbel. En daar deden gerenommeerde theologen aan mee in de jaren 30. En hij noemde een paar namen. En ik denk, die ken ik. En ik ben naar mijn eigen boekenkast gegaan toen ik thuis kwam. En dan zie ik die boeken staan van die Duitsers. Die geweldige goede commentaren geschreven hebben op het Nieuwe Testament. Maar die leiding gaven aan het ontjoodsen van de Bijbel. Dus ik heb ze nog staan in mijn kast. Maar ik denk dat ik ze toch maar gewoon bij het oud papier gooi. Want ik wil geen boeken hebben van theologen die de Bijbel willen ontjoodsen. Want al 2000 jaar is het antisemitisme levend gebleven. En de kerk mag daar niet aan bijdragen. Want dan doen ze precies hetzelfde wat Edom deed in het Oude Testament. Dat doe je je broeder niet aan. Nou, en u weet het. Is het nu over met het antisemitisme? Nou ja, ik weet niet. Misschien geeft u geld aan het Geider in Amsterdam, die Joodse school. Die hebben veel geld nodig om de beveiliging te betalen. Hoog hek, bewakers erbij. Ik had gisteren met vrienden hier over deze preek. En die waren toevallig afgelopen week in Barcelona. En die hadden daar gezien, toevallig, de Joodse school. Als de school aangaat, komen er 4 politiewagens aanrijden. En die posteren dan die agenten bij de ingang. En als de school uitgaat, komen er weer 4 politiewagens aanrijden. Dus Amsterdam en Barcelona. Precies hetzelfde. Nog steeds antisemitisme. Duitsland is pas toch weer een aanslag gepleegd op een synagoge. Vorige week was er een aanslag op een Joods gezin hier in Nederland. Op de woning althans. Nou, het gaat maar door. En waar we het moeten zoeken? In Duitsland praten ze over rechtsextremisten. In Frankrijk zijn het vooral moslims die aanslagen plegen op Joodse instellingen. Het is allerverschrikkelijkst. Maar zelfs als we het over moslims hebben, die natuurlijk dan de Joden, een deel van de moslims doet dat, de Joden haten vanwege het bestaan van Israël, dan zijn de moslims ook weer een broedervolk. Dat zijn dan weliswaar geen kinderen van Isaac, zoals Jacob en Esau, maar kinderen van Abraham, afstammelingen van Ismaël. Weer broeders die dezelfde God zeggen te kennen en te dienen, die elkaar haten. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Nou, en wat zegt Obadja nou? Ik zeg nu, het gaat maar door, het gaat maar door. Dan zegt de profeet Obadja, het gaat niet door. Dat is de boodschap van Obadja. Israël gaat gebukt onder die vijandschap. En ze gaan gebukt onder de haat van de broeders. Eeuwenlang. En God klaagt die broeders aan. Of ze nou Edomiet zijn. Of christen zijn. Of moslim zijn. En God zegt bij monden van Obadja, dit zal stoppen. Ja? Hebben de Joden het durven geloven in de Tweede Wereldoorlog? Met moeite. Dit zal stoppen. Maar uit de puinhoop van de oorlog is wel het land Israël, het volk Israël, weer thuisgekomen. Dat wel, dat wel. God grijpt in. Hij zal het niet altijd verdragen dat Jeruzalem verwoest wordt. Hij zal de haat van de broeders niet blijven dulden, zegt Obadja. God grijpt in. Kijk, de woorden van het oordeel over Edom, nou als je dat leest, de rillingen lopen over je rug natuurlijk. Maar als je leest waarom, en als je leest wat Israël en Jeruzalem is aangedaan, dan begrijp je die heftige woorden wel. En dan begrijp je dat verlangen van Obadja ook. Dat God zal ingrijpen. En dat hij zal komen om zijn volk weer thuis te brengen. He, waarvan wij in de laatste 75 jaar ook het een en ander zien. En dat hij zal komen uiteindelijk zelfs om het oordeel te voltrekken. Over de volken. De toekomstverwachting van Obadja is dezelfde als van het Nieuwe Testament. Namelijk, die is heel dubbel. Namelijk dat God komt om te bevrijden zijn volk, maar dat die bevrijding van zijn volk oordeel is over de goddelozen die Israël naar het leven gestaan hebben. Het oordeel als bevrijding. Wij vinden dat moeilijk te rijmen, maar als je verplaatst in die inwoners van Jeruzalem, en als je verplaatst in de mensen die in de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd, en als je verplaatst in de mensen die nu nog hun kinderen naar school moeten brengen onder politiebewaking, dan zal je verlangen naar die dag van het oordeel, dat God ingrijpt en het opneemt voor Jeruzalem. God zal dat doen, zegt Obadja. Hij zal verlossers sturen. Later profeten zeggen, spreken over één verlosser. Obadja spreekt nog over verlossers. Hij zal Sion weer tot een bewoonbare plaats maken voor zijn eigen volk. En als er dan een vuur komt, zal dat het vuur van het oordeel zijn. En dan is Esau, zijn de stoppels die dan verbrand worden. Denk je nou echt dat God het onrecht dat zijn volk wordt aangedaan eeuwig zal dulden? Geloof mij maar, zegt Obadja, hij komt om zijn volk te bevrijden. Ja, dit is Obadja. Maar is dat nou alles wat ik in een preek moet zeggen? Of moet ik nu toch iets meer zeggen? Israël wordt aangevallen. God zal uiteindelijk Israël verdedigen, het opnemen. En juist die broeders, die het allemaal zo goed wisten, die meenden dat zij de waarheid in pacht hadden en daarom de Joden aan de kant konden schuiven, die broeders, die zullen geoordeeld worden. Nee, ja, nee, dit kan toch niet. Kijk, wij zijn hier in de christelijke kerk, hè. Als ik over antisemitisme preek, dan kan dit niet het slot zijn, toch? Hoe zit dat nou met dat oordeel? Dan ga ik iets zeggen wat u weet. Want dan zeg ik, ja, gelukkig eindigt Obadja niet. Eindigt het Oude Testament niet met het boek Obadja. Dat blijf ik dan. Dit is een geweldig vooruitzicht voor het volk Israël. Maar het is niet alles wat er te vertellen valt over de toekomst van God. Nou ga ik niet aanvullen wat er in de rest van de Bijbel staat, maar er staat nog heel wat meer. En gelukkig stopt het ook niet met het Oude Testament, ook niet met Maleachi. In de christelijke gemeente moet ik u ook, en mag ik u, Gode zij dank, er nog iets anders bij vertellen. Want als wij zouden eindigen met het boek Obadja, dan eindigen we met het oordeel over de volken. Maar daar horen wij bij, hè? Daar horen wij bij de volken. En wij horen zelfs, wij zijn zelfs de kinderen van de antisemieten. Wij zijn zelfs een onderdeel van een volk dat 104.000 Joden heeft laten afslachten. Nou, maak je borst maar nat als God komt met zijn oordeel en het opneemt voor zijn volk. Nee, Obadja is, Gode zij dank, dan toch ook weer niet het laatste. Want het Nieuwe Testament is dan de onvoorstelbare boodschap. En die, nou, ik weet niet hoe blij Obadja daarmee geweest zou zijn. Maar dat is dan de onvoorstelbare boodschap dat er zelfs genade is voor de volken als zij zich bekeren tot de God van Israël. Ja? En in het Nieuwe Testament wordt zelfs de boodschap verkondigd dat de verlosser die komt voor zijn volk Israël, dat hij zelfs de verlosser zal zijn voor de vijanden van Israël. Maar dan moet u dan eens tot u door laten dringen. Hoe fel dat oordeel is over de volken. Dan nog zegt God, ik zal het voltrekken, maar ik zal het laten dragen door mijn zoon, zodat zelfs de volken genade kunnen ontvangen. Als zij de toevlucht tot mij nemen, schuilen bij de oudste broeder, bij Israël. Zich laten redden door de grootste, laat ik nou heel plat zeggen, door de grootste Jood die er ooit geweest is, Jezus Christus. Dan zal er zelfs genade zijn voor de volken. U bent het met me eens dat we dit moeten toevoegen aan het boek Obadja, want anders zou u moedeloos de kerk uitgaan. Maar dan heb ik nog één opmerking. Als dat nou zo is, hè? Dat God zelfs genadig is voor de volken. Snapt u dan dat de christelijke kerk niet 2000 jaar... en snapt u dan dat de volkeren niet 2000 jaar Israël, dat ze Israël niet innig dankbaar geweest zijn? Onze redding hebben wij te danken aan Israël. Onze redding hebben wij te danken aan Jezus Christus, kind van Abraham, kind van Isaac en van Jacob, zoon van David. Als we nu onze redding zo onverdiend aan Israël te danken hebben, hoe kun je dan ooit nog antisemitische gedachten hebben? Dan heb je toch werkelijk totaal niets begrepen van de Bijbel. Dan heb je niets begrepen van wie Jezus Christus is. Dan heb je zelfs niets begrepen van wie God is. Weet u, antisemitisme is ten diepste geen vijandschap tegen de Joden. Antisemitisme is ten diepste vijandschap tegen Jezus Christus. Is ten diepste vijandschap tegen de God van Israël. Obadja kondigt het oordeel aan. Het Nieuwe Testament kondigt zelfs redding aan voor de volken. Laten wij Israël eeuwig dankbaar zijn dat Jezus Christus uit hun midden is voortgekomen. Zelfs tot onze zaligheid. Amen. Nog één, toch? Ja. Nog één couplet, vers 4. Wij gaan u danken en bidden en bij de voorbeden denken we aan de zieken. Mevrouw Ank van Heun van de Hatert, die thuis ziek is. De heer Jansen, die in de Vrijthof is voor revalidatie en zijn vrouw is bij hem. De heer Henk Frederiks, die aanstaande woensdag wordt opgenomen in het Rijnstatenziekenhuis. Ja, dat zijn de zieken. En aan de nabestaanden van mevrouw Petronella Quint hebben we zojuist al gedacht. Heer in de hemel, wij zijn toch wel geschrokken dat er zoveel vijandschap is tegenover uw volk en dat dat niet nieuw is, niet oud is, maar zeer oud zelfs. Wat een leed heeft uw volk in de loop der eeuwen al verdragen en de vijandschap die lijkt maar door te gaan. Wij bidden nu voor Jeruzalem, nu ook voor uw volk Israël, maar ook voor Jeruzalem zoals het verspreid is onder de volken. De Joden in ons midden, ook in Europa, die het lijkt het wel weer in deze tijd in toenemende mate moeilijk krijgen. En wij weten niet waar het gif vandaan komt van de Jodenhaat, maar wilt u alstublieft ingrijpen, dat gif uitroeien, zodat mensen zich werkelijk bekeren en anders gaan kijken naar uw volk. En niet met afkeer, maar juist met dankbaarheid, omdat uw volk is. En omdat uw volk het volk van de Messias is, het volk van Jezus Christus, aan wie wij onze redding te danken hebben. We bidden voor Israël, maar ook voor de volkeren eromheen, want er is me daar toch een grote chaos en die wordt door mensen aangericht. Leer ze toch het goede te zoeken. Heilige Geest, bekeert u alstublieft al die dictators en die generaals en al die geweldenaars van hun boze wegen en leer ze de vrede te zoeken voor elkaar, voor Jeruzalem. Want dan zal het ook goed gaan met de volken. Heer in de hemel, wij belijden u dat wij geen helden zijn. Dat wij bordjes timmeren of bordjes laten staan die er eigenlijk niet horen te staan. Omdat wij ons machteloos voelen, bang zijn. We bidden u dat wij ons hoofd niet omdraaien als er vijandschap is tegen u. Vijandschap is tegen Jezus. Vijandschap is tegen de Joden of vijandschap tegen de kerk. Wij mogen getuigen zijn van een heiland en van verlossing. En leer ons dan dat met vreugde te zijn, ook als dat soms in het leven best moeilijk kan zijn. We danken u voor deze dienst. We bidden u dat u met ons meegaat, ook als we er thuis nog weer over nadenken, of over napraten of lezen. We bidden voor elkaar, ook voor degene onder ons die een moeilijk leven hebben op dit moment, omdat ze psychisch kwetsbaar zijn of omdat ze lichamelijk kwetsbaar zijn door ziekte. We denken aan mevrouw Van Heun, aan meneer Jansen en we denken aan Henk Frederiks, dat ze alstublieft de kracht van u mogen ontvangen die nodig is. En we bidden ook voor hun mantelzorgers, Want ook zij hebben kracht nodig om zorg vol te houden en om goede zorg te verlenen. Gaat u met ons allen mee de week in, naar school of naar ons werk of thuis als we thuis zijn. Laat het een week mogen zijn met u. Geef ook dat in onze wereld, ver weg en dichtbij, het een goede week mag zijn. Zonder rampen, vreemde ongelukken, rare dingen. Laat het een goede week mogen zijn waarin we iets mogen zien van uw koninkrijk. En we verlangen ernaar dat dat koninkrijk eenmaal zal doorbreken. Als u komt, Heer Jezus, op de wolken om te oordelen, om te bevrijden. En we bidden u dat we dan ook mogen delen in uw genade. Amen. U mag uw gaven geven en we zingen nog Weerklank 31 vers 1 en 2. Om Sions wil zwijg ik niet stil. Laten wij nu heen gaan in vrede en bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.